Getuigenis, David.
Ik denk dat mijn getuigenis wordt verwezen naar het feit dat veel van mijn schrijven op getuigenissen is gebaseerd.
Ik heb daaraan gedacht.
Dat is fijn om te weten. Ja. Ja, eigenlijk is dat misschien wel een van mijn belangrijkste methodes geworden, middelen geworden.
Ja, een tool eigenlijk.
Ik vind niet dat ik heel veel fantasie heb. Nou ja. Maar ik vind dat de werkelijkheid veel rijker is dan wat in mijn fantasie kan gebeuren. De verhalen liggen zo voor het rapen. Dus ik heb voor theaterstukken, voor grote boeken zoals Congo en Revolutie, heb ik uiteraard mensen geïnterviewd die het meegemaakt hebben. Enfin, uiteraard zeg ik, maar eigenlijk gebeurt het niet eens zo vaak. In historische boeken worden mondelinge getuigenissen, oral history, heel weinig meegenomen.
Maar in sommige gevallen is het ook niet meer mogelijk om dat te doen.
Tuurlijk, over de middeleeuwen is het moeilijk om met oral history te gaan werken. Maar voor mij was het evident om over koloniale geschiedenis bij mensen te raden gaan die geschiedenis van nabij hebben meegemaakt of hebben ondergaan. Maar ook voor theaterstukken. Een stuk Missie, Para, is het eerste stuk Die ziel van die mier was gebaseerd op wel archiefonderzoek. Ik vind, de werkelijkheid kan soms zo kloppen. En je kan het zo gek niet bedenken. En ik weet voor Para, ik moest eigenlijk... Ik heb maar 7 paracommando's geïnterviewd, niet eens zoveel. Ik wou 1 patrouille, dat was zo'n tiental, een sectie heette dat. Tiental soldaten. Daarvan heb ik er 7 kunnen spreken. En ik had massa's materiaal, dat is echt ongelooflijk. En van die prachtige... Alles klopte. En ik kreeg een filmpje van die paras, gaven ook foto's en een filmpje. En dan zag je ze gewoon op de compound liggen naar... Ze lag gewoon een beetje op van die militaire veldbedden. En ergens op de achtergrond hoor ik dat liedje. Het was toen, ik heb Paras geïnterviewd in Somalië. In de jaren 90 zijn moeten gaan optreden. En ergens hoor je een radiotje spelen in dat filmpje. En daar hoor je heel veraf het geluid van dat liedje van... I won't let you down, won't let you down again. Dat stuk gaat over een humanitaire missie. En hoe vaak dat eigenlijk mislukt. En hoe vaak dat die humanitaire missie hele donkere kanten krijgt. En dat liedje, wat er helemaal bij past... I won't let you down again.
Je hebt het niet ondergemonteerd. Het was daar gewoon.
Het was daar. En Bruno van den Broeke speelt die voorstelling. En een bepaald moment... dat werd mij ook in een van die getuigenissen verteld. Ja, we hadden ons daar gezet voor de avond. En een perimeter er rond en niemand mocht binnenkomen. Ja, en dan ineens komt er een van die dorpelingen. Ja, ja, ja. Die worden kwaad omdat we blijkbaar op een begraafplaats stonden. Ja, je ziet dat toch niet. En ja, we hadden nog een schedel ervan meegenomen dan. En het was heel interessant. Dat vertellen die paras over hun proces van morele verwildering, ontsporing. Nee, je bent op die compound gaat het nog goed, maar een keer dat ze het binnenland binnenrijden, na verloop van tijd wordt dat hoe langer hoe meer niet volgens de militaire etiketten. En ze hadden zo'n schedel opgenomen, meegenomen van die begraafplaats en zelfs op een jeep, op een vrachtwagen gemonteerd. En Bruno, en dat is natuurlijk het prachtige, ergens in mijn tekst schrijf ik de woorden... I won't let you down. Ik zoek die tekst van dat liedje helemaal op. En Bruno pakt op een bepaald moment die schedel op. Ze hadden daar ook, ik heb net als foto's van gezien, daar ook een band rond gedaan. Mm. Allee, qua gebrek aan respect voor mensen in Somalië. Echt verschrikkelijk. Maar dat toneelstuk, in plaats van het te veroordelen, je wordt mee aan boord genomen. In de ambiance en de gezelligheid en dan de kwaad enzovoort. Dus als toeschouwer word je bijna medeplichtig aan het proces. En op een bepaald moment komt in die tekst dat fragment van het liedje voor. En Bruno en Raven, Ruel, de regisseur, ze pakken die schedel op. Het Hamlet-moment, zeg maar. Bruno staat met die schedel in zijn hand en zingt op dat moment die song. Ja, dat haal je uit een getuigenis. Ja. Dat haal je uit oral history.
Maar voel je dan ook, als je met mensen gaat praten, in dit geval met die paras of in Indonesië voor revolutie, ja, met al die oude mensen die het allemaal hebben meegemaakt, voel je dan ook een soort van gretigheid om dat verhaal te vertellen, om dat eindelijk kwijten geraken aan iemand? Of is dat toch eerder terughoudendheid? Hoe komt dat over?
Ik heb nog maar weinig te maken gehad met mensen die niet wilden spreken. Het moment dat we samen zitten, gaat het eigenlijk meestal vanzelf. Het moet een soort vertrouwen zijn, denk ik. En ik denk het enige wat ik kan doen is belangstelling tonen.
Luisteren.
En dat niet veinzen. Als je het veinst, dan is het... ik ben ook echt geïnteresseerd. Ja. Ik ben ook altijd... Ik interview zeer, zeer graag. Hè. Ik zit liever op jouw stoel dan op deze stoel, hier moet ik zeggen.
Ik ook, op mijn.
Ja, ik vind het... Vind je ook het interviewen zelf leuk om te doen?
Ja, ik word niet graag geïnterviewd.
Ja. Het is iets bijzonders, vind ik, interviewen. En ik vind het woord interview niet altijd geschikt, want dat klinkt zoals eenrichtingsverkeer.
Ja, maar het is een dialoog uiteindelijk.
Het is een dialoog, het is een gesprek. Zeker als er veel tijd voor is, zoals vandaag. En tijdens mijn veldwerk, als ik in Congo of Indonesië bezig ben, of in Nepal of Japan... Oh, ik heb er ook lang gereisd. We gaan daar niet in 10 minuten ons van afmaken. Daar neem je tijd voor. En vaak zitten er ook familieleden bij, of dorpelingen, kinderen, enzovoort. Het is echt een avontuur. Maar ik doe dat zeer graag. En ik heb dat eigenlijk altijd al een beetje gehad. Toen ik vroeger veel lifte, naar klimmassieven of op trektocht en zo. Ja, misschien is dat wel de oersituatie van het interview. En Philippe van Parijs, de Belgische filosoof Philippe van Parijs, heeft ooit gezegd van... De man die ik beschouw als een van de allerverstandigste mensen in ons land, heeft ooit gezegd, mijn beste opleiding, dat was toen ik veel heb gelift.
Ja.
En eerlijk gezegd, heeft volledig gelijk. Je komt met totaal verschillende mensen in aanraking. En vaak lang. Een goede rit duurt natuurlijk lang.
Ja, en niet iedereen wil praten.
Mijn eerste reis alleen ben ik naar Bretagne gelift. Mijn vader had me afgezet aan de oprit van de snelweg met mijn rugzak en mijn kartonnetje. En moeizaam tot in Lille geraakt, Rijssel. En dan aan het douanekantoor. Dat was er volgens mij. Ja, dat was er nog. Ineens mocht ik mee met een vrachtwagen. Ah, goed, dat is een lang stuk. Het gaat wel traag, maar een lang stuk. Een zwijgzame man. En na verloop van tijd begon hij te vertellen. Ik vroeg hem, wat vervoert je eigenlijk? Dat waren lijkkisten. Dat was een goed begin. We zaten met een hele zwijgzame man. Een vrachtwagen vol lijkkisten. En uren met iemand samengezeten. Dan toch gesprekken gevoerd. En dan... ik heb dan ergens zo het verlangen om iemand op zijn gemak te stellen. Misschien is het niet nodig, want die man neemt je al mee. Dus het moet zijn dat hij het al vertrouwt.
Zelfs als jonge man al, want je was, hoe oud was je toen?
16, 17 of zo. Maar zo... ervoor zorgen dat er een goed gevoel is. Ik kan dat heel erg in een groep voelen van... Ik denk van, oh, volgens mij is die niet... Volgens mij wil die het zeggen. Of volgens mij... Ik heb dat heel erg zo. Van, is iedereen wel even...
Oké,
ja, heb ik wel. Raar eigenlijk voor iemand die zo graag alleen is. Maar ik... getuigenissen.
Als je terugkijkt op al die gesprekken die je gehad hebt, hè? Dat zijn er wel wat. Weet je dan het moment, voel je het moment, voel je dat ondertussen aankomen, waarop dat iemand jou echt iets gaat vertellen?
Ja.
Dat hij heel lang niet, of nog nooit vertelt.
Ja, ik zie het aan mijn handschrift.
Ja.
Ik zie het zelfs aan mijn handschrift. Meestal neem ik niet op, zeker als ik in contexten zit waarbij technologie die meeluistert kan echt een rem zijn op het interview. Het is nu aan het veranderen. Mensen zijn gewoon geworden aan camera's en zo.
Het is handig achteraf, hè, voor jou om je notities te checken.
Ja, ik werk graag aan de hand van die notities. Het is heel cool. Ik werk heel graag met papier en schriftjes. En zo'n band beluisteren, dat is zo ontastbaar. Ik moet het echt voor me kunnen zien. Je zou toch helemaal... Af en toe neem ik het helemaal op en tik ik het uit. Maar meestal noteer ik gewoon. En het stimuleert ook mensen als je aan het noteren bent. Dat heb ik ook al gemerkt. Een opnamebakje of een camera kan afremmen, intimideren. Maar iemand die aan het noteren is, het is dat van belang is wat ik zeg. En ik kan heel snel noteren. Maar als het echt de moeite is, dan kan ik bijna mijn handschrift niet meer lezen. Het eerste wat ik doe na het interview, is meteen daarna leesbaar maken. ook aanvullen. Soms weet ik nog van, maar toen heeft hij dat woord gezegd of toen heeft hij... maar ik kan bijna alles, ik kan bijna zo snel schrijven als iemand spreekt. Mm. En, maar je voelt het. Je zit met iemand samen en als het een groot interview is, zoals voor mijn boeken, dan overloop ik gewoon de levensloop. Ik begin echt van, waar en wanneer bent u geboren? Hoe heet u? Ik had nu zelfs voor het eerst dat de naam alleen al het hoogtepunt van het interview was. Een man in een rusthuis in Medan, op Sumatra, op het eiland Sumatra. En ik zei, wat is uw naam? Nippon. Die man heet Nippon. Dat is het Japans voor Japan. En die was geboren ongeveer in de tijd van Pearl Harbor. Ja, dat zegt alles, hè. Ik heb in mijn boek gezegd, wat zou het zeggen over de Nederlandse bevolking als zo een paar maanden voor de inval kinderen worden geboren in Drenthe of in Zeeland en die krijgen als voornaam mee Duitsland. Ja. Duitsland, ga even eieren halen. Allee, dat zegt iets, hè. Ja. Dat betekent nog niet meteen sympathie voor Japan, maar wel van willen aansluiten bij wat op dat moment van groot belang is. En dat, ja, daar was ik dacht van, oké, klaar. Dat was echt ongelooflijk. Maar soms een andere interviewer, ja, je bent 2 uur bezig en het is interessant, maar je hebt het al uit eerdere gesprekken gehoord. En dan hoor je, soms kan je zo een detail horen. En vaak moet je dan een beetje verder graven. Het is echt zoals bij een opgraving. Mm-hmm. Je ziet zoiets liggen van, wacht eens, vertel eens, en ja, hoe was dat precies?
Dieper gaan.
Want wat voor hem van belang is, is voor mij vaak minder interessant. En wat voor mij interessant is, is voor hem triviaal, want het is deel van zijn leven enzovoort. En dan is het, en soms kan ik dan een half uur lang het interview doorvragen op dat ene detail. Met het boek Revolutie ben ik heb 8 maanden geïnterviewd. Ongeveer opgeteld 1 maand lang was daar een cameraploeg bij. Er waren 2 Nederlandse dames. En die zeiden, het is interessant om je bezig te zien. En vooral om te zien hoe ongelooflijk gedetailleerd jij doorvraagt. En dat komt op een bepaald moment, vertelt iemand mij. En dat is nog geen scène. Dat is een iets wat en passant verteld wordt. Maar ik denk van, dit is het. Dit moet ik hebben. En ik moet hier alles weten, dus over die scène. En ik vraag door. Ik vraag zelfs om een tekeningetje te maken. Zeker als het bij militairen is, die gewoon zijn om naar kaarten te kijken. Hier, ik geef dan gewoon mijn schrift af, maak maar een tekening. En dan door die tekening komt er van alles naar boven. Of ik haal een landkaart boven, omdat de landkaart ook kan stimuleren. Of ik laat namen vallen van een kapitein, van die dienst of zo, of wat dan ook. En dan moet ik echt graven. Maar ik laat het nu klinken alsof het techniek is. Het is 10% techniek en 90% menselijkheid. Mm-hmm. En als dat er niet is, je kunt nog zulke goede interviewtechnieken hebben als jij geen klik hebt met de persoon. Als je geen vertrouwen inboezemt, kun je geen goed interview afnemen.
Nee, dat is zo.
Ja, herken je dat?
Ja, dat is zo, ja. En soms is het zelfs een kwestie van niet klikken. En dat is niet alleen vertrouwen, dat heeft ook te maken met andere energie en dat soort dingen. Ja. Andere persoonlijkheden.
Ja, dat is echt, ja.
Ja, het is soms, het is magisch als het lukt bijna.
Ja.
Het is altijd een geschenk.
Het is altijd een geschenk. Ja. Maar ik heb inmiddels ook al gehad dat ik tijdens het interview dacht van... Het is misschien... dit heb ik al eerder gehoord. Of zo iemand die... beetje grootsprakerig is of wat opschept over zijn einde. Van ja, je bent je eigen rol aan het vergroten. Ik zit daar ook als mens in, ik zit daar ook met emoties.
Maar dat voel je ondertussen ook aan, wanneer dat gebeurt.
Ja, maar ik heb ook al gehad, als je dan de notities herleest, ik denk van, goh, dat heeft toch wel interessante dingen gezegd. En op dat moment, zeker als ik op veldwerk ben, je zit zo in die materie, dat je denkt van, ach ja, hij vernoemt eventjes die generaal, of hij heeft even die minister gezien, ja, het zal wel zijn. En dan ben je aan het schrijven en denk je van, wacht eens, ik heb hier net dat bruggetje nodig. Soms vind je, uit een matig interview, vind je soms precies wat je nodig hebt.
Ga je soms terug naar een bepaald iemand met wie je gesproken hebt, als je voelt van, ik ben daar niet diep genoeg kunnen gaan... Ja. Ik probeer het nog eens.
Een van de tweede die ik heb geïnterviewd voor het boek Revolutie was Piet van Staveren. Ik had gevraagd in Amsterdam aan een aantal mensen, wie zou ik Het was inmiddels 7 jaar geleden. En ik vroeg aan een aantal mensen in Amsterdam die de Indonesische geschiedenis kenden, van wie zou ik zeker moeten gaan interviewen. En zeiden, ja, Piet van Staveren, hij is nog goed. Hij is 92, maar hij is nog goed. En ze zei, ja, Piet van Staveren is een van de weinigen die gedeserteerd is. Dus ik ben daar met relatieve onwetendheid, wel een keer snel gekeken, wie is dat precies. Ik ben daar geweest en dat was een interessant, was echt een geweldig interview. Mm-hmm. Maar later heb ik nog veel meer over hem, ben ik over hem veel meer te weten gekomen. En toen belde ik hem en hij nam op, hij was 94 en ik klonk nog beter dan de eerste keer. De eerste keer was tijdens de hittegolf, we zaten in een tuin, mensen aten met een hoedje op, we zaten kersen te eten. En dat was 2 jaar later, rustig moment binnen. En er kwamen ook veel meer herinneringen naar boven. Dat is ook raar, hè? Herinneringen nemen niet lineair af. Er kwamen dingen naar boven. En omdat ik meer wist...
Kon je ook gerichter gaan vragen.
Dat is altijd de cirkel. Dat is in elk onderzoek zo. Pas op het einde... Een interview is zoals een marathon. Op het einde weet je hoe je hem had moeten lopen. Op het einde weet je van, ik had nog dit kunnen vragen. Zoals een ruzie. Een interview lijkt ook op een ruzie. Op het einde, ik had nog dat moeten zeggen.
Ja.
Maar bij die man had ik de kans om nog eens terug te gaan. En het was echt zeer de moeite waard. Dat tweede interview was echt, echt fantastisch. Er kwam zoveel uit. En hij was ook in grote doen. Hij is inmiddels gestorven, helaas. Hij woonde in Drenthe, in Assen. In het noorden van Nederland. Echt een ongelooflijke man, een ongelooflijke moedige man, die vanuit zijn eigen politieke overtuigingen zegt van, ik ben geen pacifist, ik was voor het verzet, ik ga meegaan naar Indië, maar ik ga niet meegaan om militaire offensieven te gaan doen. En ineens ziet hij de voorbereidingen van militaire actie, hij zag dat er stafkaarten werden uitgedeeld en is gedeserteerd, heeft de grens overgestoken. Maar hij heeft dus heel lang, jarenlang, aan de Indonesische zijde gezeten. Niet gevochten, heeft radioprogramma's gemaakt om de milities en de jongeren te informeren. Maar hij had dan al hele cruciale fases meegemaakt. Dus het was echt een fantastische getuige. Dus het was absoluut noodzakelijk om hem nog eens te gaan bezoeken. Ja. Daar was ik zeer dankbaar voor. En ik heb één keer gehad, ook een van mijn allereerste interviews in Yogyakarta. Daar had ik een ouder koppel. En geïnterviewd. En die man kon ongelooflijk vertellen. Hij was aan het woord geweest en nog een liedje zingen uit de Japanse tijd. Die man was een ongelooflijke leuke getuige. En ik dacht van... En zijn vrouw zat er voortdurend naast. En die moest lachen en dan zong ze ook mee met dat liedje. En ik dacht van, ik wil die vrouw afzonderlijk interviewen. Want de man was wel in heel veel gezinnen, niet alleen in Vlaanderen, maar je ziet dat wel vaker, zo, de man is dan aan het woord. Toen heb ik die vrouw afzonderlijk geïnterviewd, omdat ik ook heel bewust op zoek ging naar zoveel mogelijk stemmen van vrouwelijke getuigenissen. Vrouwelijke getuigen die vertellen wat ze hebben meegemaakt. Dus dat zijn ook momenten dat ik terugga, omdat ik denk van, hier is er iets wat ik...
En dat was ook zo. Je hebt ook een ander verhaal.
Ja, dat was een heel goede getuigenis ook. Maar het is dan niet altijd evident om te vragen van, kan ik mevrouw even afzonderlijk praten? Ja. Soms kan je mijn lichaamstal gewoon gericht blijven kijken naar die vrouw. Oh ja, ook interessant. En terugkeer naar die vrouw. Ja. Maar goed, er zijn
trucken.
Dat zijn allerlei. Maar nogmaals, met trucken alleen gaat het niet.
Nee.
Ik zit daar eigenlijk vanuit een soort... Het is meer dan nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is een vorm van liefde.
Mm-hmm.
Ik durf nu dat woord te gebruiken. En ik heb rare mensen geïnterviewd. Hè. Ik heb oorlogsmisdadigers geïnterviewd. Ik heb mensen geïnterviewd waarmee ik niets heb. Maar ik zit daar niet als rechter.
Mm-hmm. Gewoon als oor.
Et voilà. Gewoon als oor. En ook als mens die wil begrijpen. Mm. En die het perspectief wil begrijpen. Mm. Wat is er met jou gebeurd... dat dit je handelen is geweest op een bepaald moment. En wat ik eigenlijk doe, is ruimte maken in die gesprekken. Ruimte maken opdat die herinneringen plaats krijgen. Veel van die herinneringen, dat zijn 200 buffels die in een kleinere donkere stal hebben moeten staan. Hè. En daar liggen de graslanden. En... van mij mogen ze buiten staan.
Mm.
En dus wat ik doe, is door die niet veroordelende manier van van interviewen. Dat is meer dan een methode. Dat is ook echt mensen ruimte geven. Ik heb nu wel gehoord, vooral door de documentaire die gemaakt is over de revolutie, hij zit daar met zo'n oorlogsmisdadiger samen en hij zegt er niets van. Ja, maar ja, het is net doordat ik er niets van zeg dat die man zoveel zelf zegt. Als ik iets zeg, zwijgt hij. Dus wat ik doe, is de staldeur openzetten. En ruimte maken. En paras, die ik heb geïnterviewd, er zijn heel veel paras naar para komen kijken. Na de eerste week kreeg ik een e-mail van een gast. Die zei, hoi, 120 kilo, para, enzovoort. Ik ben buiten gekomen van uw spel, daar op de Laakense straat in Brussel, aan de KVS. Yes. Ik heb staan blijten als een kind in de armen van mijn vriendin. En hij ik loop er al 30 jaar mee rond. Ik voel me er echt niet goed over. En je hebt ruimte gemaakt. En het was een van de paras die het ook zo benoemde. Die metafoor van ruimte maken heb ik eigenlijk aan een van die paras te danken. En dat is eigenlijk straf, hè. Dat zijn mensen die, zeker als het ging over Somalië, dat is zo'n missie die nogal een negatieve bijklang heeft gekregen door een aantal foto's, enzovoort. En die lopen rond met een volle bewustzijn dat het niet allemaal even fraai was.
Ja.
Het is raar, hè. Door minder te veroordelen, groeit kan hun schuldbesef ook eindelijk bestaan. Kunnen ze in plaats van ze te verdringen... Het is raar, hè, maar het is echt...
Ja, en het is wat je eerder ook al zei, is begrip tonen bij conflict, ja. Daarover. Als je wil begrijpen, dan is er een veel grotere openheid, ja. Ook. En een ruimte.
Ik las dit weekend in de Standaard een interview met een tuinarchitect. En die was een tuinarchitect die vooral de natuur zijn gang liet gaan. Wat was zijn naam? Aldrik, ken je zijn naam?
Ja, Aldrik Herman, nee.
Herman, ja, dat was het, geloof ik. En die zei, blijkbaar heeft hij ergens ooit iets gedaan in Knokke. Heeft er gewoon een berg zand gelegd. Laat hier maar een duin, biotoop zich ontwikkelen. En wel ja, ik ben zo'n tuinarchitect. Ja. Mijn getuigenissen is van... kijk maar.
Ja.
En... Sommige mensen denken 80 jaar lang hetzelfde. Dan kun je werkelijk niets tussen krijgen. Sommige mensen kan er ook niets tussen krijgen. Hè. Als je dat doet, dan stort heel dat bestaan in elkaar. Dan is het...
Maar nog eens, dat is ook niet jouw bedoeling als je dat boek schrijft. Als
nee.
Je getuigenissen afneemt. Je wil gewoon weten en begrijpen en optekenen.
Ik zit daar... Mijn broer zei dat ook eens. Hij zei van, ja, jij komt daar gewoon informatie in winnen. Ik zit daar eigenlijk... Maar tegelijkertijd zegt hij, je manier van werken doet wel iets met mensen. Heeft een invloed op mensen. Ja. En misschien ook, net omdat ik daar niet bewust zit, als psycholoog of psychotherapeut of psychiater, het is bijna een soort collateral benefit.
Ja, ja, ja.
Een soort, mooi meegenomen. Ja, er zijn,
overleg je vaak met je broer?
Hij is hier al een paar keer naar voren gekomen. Mijn broer is belangrijk voor mij. En wij overleggen niet zo heel vaak, maar af en toe is er boenk op. En ik denk dat we elkaar alle twee heel erg bewonderen in wat we doen. En ik vind dat mijn broer wijs is. En denk, ik ben nooit bij hem in therapie geweest. Het zou ook wel heel raar zijn. Alsjeblieft. Op het einde, €60. Dat zou heel vreemd zijn. Maar nee, dat kan je natuurlijk niet doen. Maar ik heb veel geleerd van mijn broer. En de eerste keer, ik weet het nog zeer, zeer goed, dat was voor mij echt een aha-erlevenis. Net zoals dat boek van Stop met aardig zijn. Zo, ik was met mijn broer aan het fietsen op de koersfiets. Ergens langs de Leien, geloof ik, was het. En we zagen een man, ergens in een huis, beneden aan de dijk, die was zijn hond aan het afrossen dat het niet schoon meer was. Maar echt. Allee. En andere mensen die passeerden, riepen nog even, enzovoort. En mijn broer stopte, en echt met één zin. En hij zei, echt, daar heb ik echt zoveel van geleerd. Hij zei, je ziet zo'n beest zo heren dat je hem af en toe dood zou kunnen slaan. Hè. En die man stopte. Je moet weten. En hij stond recht en ik kwam met mijn broer praten. Ongelooflijk, hè? Ik vond dat echt ongelooflijk. Toen heb ik iets... mijn broer heeft veel gewerkt met mensen met verslavingsproblematieken. En hij zei tegen mij... Begin niet te snel te zeggen van stop met drinken. Heeft geen zin.
Averechts effect, ja.
Hij zei van, ah ja, maar ik begrijp, ah, begrijp dat je af en toe naar de fles grijpt. Dat, hè. Die eerste stap moet er zijn, hè. Als je de mens niet in zijn volle ervaring herkent. Die mens stond zijn hond af te rossen. En mijn broer, maar ik vond het echt... Daar heb ik zoveel... Ik heb naar hem gekeken en dacht van, Thomas, dat is echt ongelooflijk wat je hier doet. Dus nee, zijn dat vele gesprekken? Nee. Maar dat blijft echt wel hangen. Daaruit spreekt een mensbeeld. En dat mensbeeld... In die zin heb ik veel geleerd van het mensbeeld wat in psychotherapie bestaat. Ja. Dat je de mens als mens ziet. En niet per se als dader. Ja. Niet per se als iemand die onherroepelijk verloren is. En nog altijd de kleinheid van de mens ziet. Ook als die grootschalige wandaden heeft begaan. Ik heb er geïnterviewd die meer hebben gedaan dan een hond. Ik heb met massamoordenaar samengezeten. In donkere... Ik heb toch ook met warlords samengezeten in een oorlogsgebied. Terwijl er, toen ik Laurent Kunda interviewde, man, dat was echt in het oerwoud. Ik heb 12 uur zitten wachten. En toen met zo'n kindsoldaat naast u, met een bazooka op u gericht. En dan achteraf samen in de jeep met zo de regering van Laurent Kunda. Dat waren gewoon een paar... studenten in een jeep door zo'n rebellengebied rijden terwijl ze 30 kilometer aan het vechten waren tegen de Mai Mai. En achter twee kindsoldaten in de jeep die klaar stonden om mee.
Je moet er wat voor over hebben.
Ja, die nacht. Dat verhaal heb ik laatst eens helemaal aan mijn vriendin verteld. Want dat kenden ze nog niet en toen kwam het allemaal terug naar boven. Wow, dat was heftig zeg.
Wel, het is waarschijnlijk pas achteraf dat je... Dat begint te beseffen van in wat voor situatie je toen zat.
Ja.
Hoe gevaarlijk het misschien wel was.
Je glijdt zo een beetje af. Ja. Net zoals die paras, gewend aan dreiging. Ja. Maar zo die frontlinie doorsteken, die roadblocks, dat niemandsland, die monumentale vulkanen, dat doerwoud. En dan, en vooral, ik was dan met twee maten die ik had leren kennen, gasten die in de... twee Congolese theatermakers die ik zo'n beetje kende, hele toffe gasten. Maar die zeiden, ja, wij keren hier wel voor donker terug. Het wordt om 6 uur donker. Hè. We zaten er al van 's middags 12 uur. En een koen dat was binnen aan het vergaderen over hoe het verder moest met zijn veroveringen van Oost-Congo. En ik zei, maar ja, ik ben hier nu zo ver gekomen. Hij zei, ja, als je hier wil blijven bij de... Doe maar... als je wilt, bel ons morgenmiddag. Dan komen we over... Als het bij daglicht durven komen. Even denken. Dat is goed. Vertrek maar. En dan zie je zo die witte jeep de berg afrijden. Kijk, rond is zo... 12 gastjes van zo 30 jaar. Met zo'n rocket launcher en een RPG. Kalashnikovs. Wat voor een geweer is dat dan? Een Tsjetsjeen. Dat noemt hij een Tsjetsjeen. Oké. Okay. Dan weet je al van waar het vandaan komt.
Het was geen conversation starter.
Nee. En echt, ik zat dan notities. Het was dan de dag nadien dat ik dat interview moest uitwerken met de hand. Uitwerken, dat interview. En er zat zo'n kleine naast mij. Voortdurend. Ik zei, ik vind het goed dat je het wou, maar ik heb liever dat je het niet op me richt. Als ik zeg, ben gewoon aan het schrijven. Ja. Zo'n gun aan de kant. En dan een beetje praten. Dat was op de grens met Oeganda. Dat was een oude villa van wat toen de douane was. Mm-hmm. Oude koloniale. Daar heb ik dat zitten uitwerken. Er was geen stroom, maar er stond sinds kort ene gsm-mast voor zo'n heel groot gebied. Daarnaast stond een generator, uiteraard, van het bedrijf wat dat daar had gezet. En heel dat dorp ging zijn gsm gaan opladen bij die gardien die generator moest bepalen. Die generator stond natuurlijk afgeschermd met een bewakende wijze. En die gardien won iets bij.
Wat een beeld.
Die gardien won iets bij. Hij werd betaald om gewoon die generator te bewaken. Maar daar lag een aantal verlengsnoeren. Van die 10, echt zo'n meter verlengsnoer. Daar lag een stuk of 5, 6. Allemaal. Ik zei, kan ik, het schijnt dat ik hier mijn gsm kan opladen. $1, oké, okay, bon. Hup. 'S ochtends om 5 uur, 6 uur, niet veel geslapen die nacht. Dan na een uur of 8, ik had ondertussen mijn stuk met de hand geschreven. En ik had dan de morgen, ik freelance toen af en toe voor de morgen, ik had dan de morgen laten weten dat ik wel iets bijzonders had. Laurent Kunda toen, die naam is nu wat vergeten, dat was echt Osama Bin Laden van Centraal-Afrika, de meest gezochte rebellenleider van dat moment. En dan 's ochtends om 8 uur naar de redactie bellen. Echt zoals in de jaren 70, uw stuk doorbellen, heette dat. En dan is het dat stuk doorgebeld. Ja. Ah ja, de regering, de civiele staf van Nkunda wil met u ontbijten. De militaire staf is weg, maar de civiele staf... En dat was net het moment waarop... was toen echt wereldnieuws. Desmond Tutu en Václav Havel hadden toen Nkunda opgeroepen om de wapens... Dat was werkelijk Nobelprijswinnaars die, voor de vrede die opriepen. Dat was werkelijk wereldnieuws toen. En ik zat te ontbijten met die ministers. En die zeiden van... Oh, ja, Tutu. Die waren boos, hè? Een omeletje eten en zo. En een oploskoffie drinken. Echt wereldgeschiedenis en agrarische cultuur kwamen op die voormiddag samen. En iemand zei, de nummer 2, de gast die ook mij had binnengeleid, de nummer 2 van die regering, die had nog theologie in Rome gestudeerd, was plotseling nummer 2 geworden van een rebellenleger en regering. Die zei, misdaden tegen de mensheid, Den Haag, de internationale strafhof in Den Haag. Als wij... Of wij nu oorlogsmisdaden plegen of niet, we moeten toch naar de hand. We kunnen ze zo wel begaan, hè. Dat was het ontbijtgesprek, hè. En daar zit je dan zo nog een paar uur. Om 2 uur kwamen die gasten met hun jeep. En ik zat daar zo in dat dorp. Met mijn notas, met mijn interview, wat pas was gedaan. Met die gesprekken die ik had gehoord. David, ça va? Oui, ça va.
Ja, maar je zit daar je echt van, wat was dit?
Echt, wat was dit? Je ziet zo, precies zo af en toe een paar gasten passeren met een gun bungelend aan een vrouw die wat manioc aan het stampen is, want het moet gegeten worden. Iemand die een vuurtje maakt van gebrande houtskool, want iedereen, heel dat deel van Congo, kookt op houtskool. Houtskool komt uit het natuurgebied waar je natuurlijk geen bomen mag hakken. En daar zit je dan. Dan heb je nog een hele voormiddag om te wachten. En de aarde is donker, want het is vulkanisch gebied. Het is niet zo die rode Afrikaanse. Die aarde is donker, stoffig. Af en toe, de handel is stilgevallen, het is oorlog. Af en toe passeert er een jeepje, een gast met een paar geitjes.
Schrijf je op zo'n moment ook neer wat er in jou omgaat? Of is dat secundair? Bedoel...
Nee, dat doe ik wel.
Okay.
Daardoor hou ik het vol.
Hmm.
Want die ervaringen zijn vaak zo intens, dat die schriftjes voor mij, dus, daar noteer ik mijn interviews in, maar dat is ook het gesprek waardoor ik mijn eigen mentale gezondheid kan in stand houden.
Is dat een soort van dagboek of zo? Of,
dat is, niet dat ik het dagelijks invul, maar ik geniet enorm van die momenten om eventjes tot rust te komen. En ook het handmatige schrijven. Ik schrijf niet zo graag met een toetsenbord. Die boeken schrijf ik natuurlijk wel op het toetsenbord. Ik
kom daar straks op terug.
Oké. Okay. Maar zo, geef mij een schriftje en een balpen en ik kan de ergste situaties aan.
Mm-hmm. Dus je eigen getuigenis eigenlijk ook optekenen.
Dus je eigen getuigenis, zin, ja. Dus eigen getuigenis al optekenen. En het is ook een manier van een kleine ruimte te maken waarin ik mag bestaan. Dat is geen literatuur, hè. Mm-hmm. Dat heeft geen enkele literaire waarde.
Het is een kleine, veilige ruimte.
Het is een kleine, veilige ruimte waarin ik datgene doe waarbij ik het meest mezelf ben, denk ik. En dat is van ongelooflijke waarde. Toen was ik terug in de stad Goma en toen wou de Congolese zeiden... Het is echt een lang verhaal. Dat moet ik ooit eens opschrijven. Maar toen wou de Congolese veiligheidspolitie alles van mij weten. Die wou inlichtingen inwinnen. Maar ik vertrouwde er ook niet helemaal. Ik heb toen dat schriftje moeten verbergen.
Spannend allemaal.
Ja, het was echt spannend. En mensen zeiden van, oké, spreek nooit af in je hotelkamer. Als je afspreekt in een café, zorg dat je, dat je met je gezicht naar de deur kan. Zorg dat je naar buiten kan lopen als het moet gebeuren.
Altijd een exit.
Bellen naar de ambassade. Moet ik van hotel veranderen? De veiligheidspolitie zit achter mij. Nee, als je nu van hotel verandert, ga je de armen. Blijf in je hotel zitten. Ga op café. Vertel waar je echt... Ik kreeg dan tips. Wacht, even praten met de militair attaché, wat hier de situatie is nu. Maar echt, hè? Echt ongelooflijk.
Schrijf dat maar eens op.
Ja, moet je dat eens opschrijven? Ja. Soms... Ik heb nu in Indonesië gewerkt. Indonesië was een veel moeilijker boek, omdat het een ongelooflijk complexe geschiedenis is. Maar het interview was veel makkelijker. De oorlog is langer geleden. En het is een groeieconomie. De verplaatsingen was gemakkelijk, alle logistiek was gemakkelijk. Een hotelletje vinden was nooit een probleem. In Congo was het echt een ander paar mouwen, zeg.
Ja.
Ja. Net waar, hè.
Heftig.
Ja. Ik heb ook nog gehad dat ik dan... Je doet dat werk, ça va. Geïnterviewd een dronken Hutu-militieleider, die echt dronken met zo'n flikkerende olielamp. Die grote schaduwen op de muur. Dat je denkt van, dat is hier echt niet oké, dat is hier niet veilig. Die bloed doorschoten ogen van de drank dreigen. Ik moest en zou zijn contactpersoon in Duitsland, ik weet inmiddels wie het is, die is nu zwaar veroordeeld. Echte mensen die legers aansturen vanuit Duitsland. En dan, en het rare is, dan kwam ik zo thuis en dan ga ik mijn moeder en mijn broer eens gaan opzoeken. Mijn broers en kinderen waren nog klein. We liepen door zo'n verkavelingswijk in Locristi. En dan barst ik helemaal los. Dan komen de tranen. Als je met een kinderbuggy loopt, zijn dochtertje is mijn petekind van mij, loopt daar door. En dan echt bang zijn dat er achter die een brievenbus een dronken Maasai, een dronken Hutu zit met een machete of zo. Echt totaal bizar. Maar ook daar mag het. Daar, ik hoef het niet meer omhoog te houden. Ja. Uw volgende vraag is... Ik zie hem liggen.
Volgende woord. Maar we kunnen daar nog heel lang op doorgaan.